Meer dan 10 jaar zorgt Twente Solutions voor kwaliteitskunststofkozijnen voor de particuliere en zakelijke markt. Je vindt ons aan de Slachthuiskade 8 in Almelo. TwenteSolutions.nl.
Zoek je net dat ene auto-onderdeel? Ga toch over de grens? Want Van der Horst in Gronau verkoopt schadeauto's, onderdelen en demonteert in eigen huis. Duurzaam en goed voor het milieu. Of speur in de webshop van Van der Horst op autoverwerfunggronau.de. Bekijk dan meteen onze occasions. autoverwerfunggronau.de.
Partycentrum Morshuis in Albergen. Catering in vele soorten en maten. Van een feestje op het balkon, in de tuin of in de garage, tot cateringpartijen tot maar liefst 10.000 personen. Wij regelen het. Voor meer informatie, kijk op www.morshuis.nl.
Oh yeah. Op de fiets naar Palestina. Let is de vroeg ergens. Nu dan, op de fiets naar Palestina. Een slecht idee, zou je misschien denken. Of toch niet?
Nee, ik zat nog niet helemaal klaar. 1 op de 5 Nederlanders heeft last van chronische pijn, als we de geleerden mogen geloven. Pijnbestrijding in Twente wordt naar een hoger plan getild.
In Oldenzaal opent binnenkort de eerste knarrenhof van Twente. We gingen kijken bij de bouw.
En we hebben een verhaal over de zwerfkei in het depot van de museumfabriek. Een zwerfkei die geologen natte dromen bezorgt.
Het is maandag 8 april. Dit is 1Twente vandaag. Leuk dat je luistert of kijkt of wat dan ook.
1Twente. 1Twente vandaag.
We beginnen met een fietsvakantie naar Palestina. Je zult het niet tegenkomen in de gemiddelde vakantiebrochure. Maar de twee hengeloze vrienden die het deze zomer van plan zijn, zien het dan ook allerminst als een vrolijk uitstapje, eerder als een roeping. Bij ons één van die twee, Mert Baklar. Welkom, Mert.
Ja, dankjewel.
Spreek je achternaam goed uit, Baklar?
Ja, Baklar. Ja. Dat is helemaal goed. Alles is akkoord.
Ja. Nou, maar niet al te makkelijk over namen doen, hoor, vind ik. Hey, maar ik kan me... Dat is natuurlijk een beetje een open deur. Maar ik kan me slimmere vakantieplannen voorstellen.
Ja, nee, ik begrijp je reactie zeker. Ik denk dat als ik het van iemand anders had gehoord, van twee jongens die gaan op de fiets naar Palestina, had ik ook gedacht, zoveel landen op de wereld, kies je daarvoor?
Wat heel even voor de goede orde. Jij woont in Hengelo, hè?
Ik woon in Hengelo nog, voorlopig.
En jouw vriend, je gaat naar Amsterdam?
Ja, ik ga zelf verhuizen naar Amsterdam. En de vriend met wie ik de fiets toch ga maken, die woont al in Amsterdam. Ja. Maar die heeft voorin ook een aantal jaar in Hengelo gewoond.
Precies, noem heel even zijn naam dan.
Randy. Ja, Randy Gast.
En
ja.
Randy Gast.
Ja, Randy voornaam, Gast achternaam.
Wat
ja.
Leuk. Ja. Hey, dan heel even voor het idee. Moet jullie starten vanaf Hengelo of vanaf
Amsterdam? De bedoeling is om vanaf Amsterdam te starten.
Ja. Hoeveel kilometer wordt het?
Kleine 3000.
En dat ga je allemaal fietsen? Of,
is de bedoeling, ja.
Zo, dat is een end.
Want Palestina, dat is wat sommige mensen Israël noemen.
Ja, exact.
Dat is hetzelfde land, min of meer. Maar dat zijn twee verschillende namen.
Dat zijn inderdaad... Er is een deel van de bevolking, een deel van de mensen op de wereld, die vindt dat dat toebehoort aan Israël. Mm. Je hebt een ander deel die dat weer niet vindt. En die dat juist andersom vindt, dat de gedeelte wat wij kennen als Israël, in het westerse wereld, zeg maar in Europa hier ook, dat juist Palestina is. Mm. Dus daarover is eigenlijk al jaren, tientallen jaren al een discussie gaande. Ja. Waarbij nu dan ook nog oorlog plaatsvindt.
Ja. Maar goed, jullie noemen het Palestina. Maar we weten dan over welk stuk land op de wereld we het hebben.
Ja, eigenlijk de stuk waar nu op dit moment de oorlog plaatsvindt en slachtoffers vallen.
Precies. Ja, maar goed, dat hoeven niemand te vertellen waarschijnlijk. Nee. Het is echt puinhoop daar, elke dag in nieuws, ellende.
Ja, helaas. Vandaag in 2024, dat dit nog mag gebeuren, dat vind ik niet fijn om mee te maken.
Nee, ik denk dat niemand dat fijn vindt. Nee. Hey, misschien even, we gaan het erover hebben uiteraard, over de reizen en alles wat ermee samenhangt. Maar even beginnen bij het begin. Wiens idee was het?
En.
Ik zie een soort smile op je gezicht.
Nee, klopt. Ja, nee, want het bijzondere aan dit verhaal is dat wij op 16 augustus al de keuze hadden gemaakt om de fietstocht te gaan maken.
Vorig jaar, 16 augustus.
Ja, exact, 2023, 16 augustus. En amper 3 weken later, op 7 oktober, brak wederom een situatie uit in Israël. Dat gebeurde met Hamas.
Ja.
En toen dachten we van oei, we hebben eigenlijk een paar weken geleden afgesproken om volgend jaar in 2024 in de zomer op de fiets naar Palestina te gaan. Maar nu is er een oorlog uitgebroken. Dus is het nog wel handig om die kant op te gaan?
Ja, nou, het antwoord is natuurlijk nee. Dat is niet handig om die kant op te gaan.
Nee, op dat moment zeker niet. Nee.
Maar je hebt natuurlijk wel besloten om het wel te doen.
Ja, uiteindelijk wel. Want we hebben, zoals ik al aangegeven, in augustus vorig jaar die keuze gemaakt. En december vorig jaar zijn we samen op vakantie geweest naar Miami. Een hele andere bestemming.
Ja.
Wat zonniger. En op een gegeven moment hebben we daar, zijn we samen gaan zitten. En hebben we dit nogmaals voorbesproken. Van, we hebben dit uitgesproken om te gaan doen. Maar eigenlijk niemand weet het, alleen wij twee. Gaan we hier nog in verder of gaan we toch...
Je had je in stilte terug kunnen trekken.
Dat had gekund, ja.
Dan had niemand ervan
van geweten en dan was het ook, weet je, dan was het ook... Ja,
maar besloten om dat niet te doen?
Was een optie om te besluiten om het niet te gaan doen. Ja. Maar we waren eigenlijk beide al heel snel erover uit dat we het wel wilden gaan doen. Mm-hmm. Vooral ook omdat we in december, dus waren alweer een paar weken verder. En we konden via de social media ook... heel goed volgen wat er echt gaande was. Ja. Dus niet alleen datgene wat we op de televisie zagen, maar ook datgene wat op social media rondgaat, wat je toch eigenlijk op de televisie niet kunt zien. Ja, en toen hebben we eigenlijk heel snel samen de keuze gemaakt om toch de fietstocht te gaan maken samen en daarbij een inzamelingsactie te gaan starten voor de slachtoffers die er vallen.
Ja.
En nog steeds vallen, helaas.
Maar ik kan me voorstellen dat het aanvankelijke idee waarom je erheen wilde, dat dan wat verschuift. Want waarom aanvankelijk in augustus, toen was er nog niks aan de hand. Wat was het idee toen?
Ja, het idee was toen om inderdaad om ook naar Palestina te gaan, maar om dan daar in het onderwijs te gaan helpen, wat te kunnen betekenen voor de kinderen in het onderwijs. Want ik persoonlijk ben opgegroeid met het vooral Palestina-Israël, dat daar iets gaande is wat, als het goed is, niet klopt. Maar ik moest het vooral doen met de eenzijdige vrouw vanuit de... Vanuit de familie eigenlijk, wat ik heel veel te horen kreeg.
Misschien dan heel even, want wat was dat eenzijdige verhaal? Probeer het even in te kleuren.
Ja, ik ben opgegroeid met de mening en vanuit de familie en ook vanuit mijn netwerk, dat de Palestina wat ik ken, dus waar vandaag de dag de oorlog is gaande is, dat daar dingen gebeuren wat niet menselijk is. Dus dat mensen echt onderdrukt worden. Dat er eigenlijk een openluchtgevangenis is. Dat is hoe ik het wil noemen.
De Gaza-strook.
Onder andere.
Ja.
Ja.
En bezet waar Hamas de leiding had en waar Israël eigenlijk min of meer een hek omheen heeft gezet.
Nou, het is meer, want het is ook een... ik vind het gebeuren wat inderdaad op 7 oktober met Hamas is gebeurd... zal ik nooit goed praten. Alleen het gebeuren voor 7 oktober... Wat ook gebeurd is in Palestina en Gaza en de Westbank, noem het maar op... Daar had in heel veel momenten Hamas niks mee te maken. Maar toch is wel al jaren eigenlijk nu het idee, het feit eigenlijk voor mij. Maar ik kan het niet, geen feit noemen, want ik heb het niet gezien met mijn eigen ogen. En ik wil er ook geen conclusie van gaan maken, omdat ik het niet heb gezien. Wat ook tegelijkertijd, zo wil ik de link gaan, een bruggetje gaan leggen, maakte dat we die kant op wilden gaan. Want ik hoorde eenzijdig het verhaal van openluchtgevangenis. Mm-hmm. Niet iedereen, maar een deel van Israël die gaat met de Palestijnen om op een bepaalde manier wat niet fijn is. Mm-hmm. Maar ik wilde dat zelf gaan ervaren van, is er nou ook daadwerkelijk zo zoals het mij verteld is? Mm-hmm. Of maken ze het erger dan dat het is?
Maar dan toch, hè, Mert, want waarom? Want er zijn brandhaarden in de wereld voor het oprapen, zou ik haar zeggen.
Ja, ja.
Wat maakt dat jij in Palestina want hoe oud ben jij?
28.
Wat maakt dat een 28, misschien toen 27-jarige man, jonge man, zegt van ik wil met eigen ogen kijken wat daar gebeurt? Hoezo? Want je komt uit Nederland.
Ja. Nee, klopt. Ik heb zelf eerst met Randy hebben we de mogelijkheden besproken voordat we tot de conclusie kwamen om naar Palestina te gaan. Van wat zijn de mogelijkheden? Welke landen kunnen we naartoe gaan? En Randy was benieuwd naar wat mijn idee was, welke plannen ik had om op als vakantiebestemming te gaan kiezen. Toen heb ik hem een aantal mogelijkheden gegeven van dit zou ik willen doen en dit zou ik willen doen. Daarbij heb ik ook aangeboden dat ik bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika zou willen gaan om daar nog meer van het land te kunnen zien. Maar uiteindelijk kwam Randy met het idee om uiteindelijk dan toch naar Palestina te gaan. Omdat hij ook eigenlijk sinds vroeger al wel, terwijl hij zelf geen islamitische achtergrond heeft, ik wel, maar hij niet. Ook een beetje was opgegroeid met, volgens mij is er daar iets gaande, maar... Ja.
Wat eigenlijk,
ja,
precies.
Ja, exact dat. Van, ik hoor het wel eens en in de media af en toe wel. Maar hij zegt ook van, weet je, ik zou dat ook graag willen zien. En hoe mooi is het als wij, omdat we beide in het onderwijs werken, iets kunnen betekenen als we die kant op gaan met de inzamelingsactie. Om uiteindelijk met dat geld iets te kunnen betekenen voor de scholen, voor de leerlingen. Dus eigenlijk voor de toekomst.
Ja, dus als ik het goed begrijp, jullie zochten een vakantiebestemming met een betekenis.
Ja.
Dachten van, hey, in Israël, Palestina, geef het een naam. Daar is iets aan de hand, maar wat precies? We willen het met eigen ogen zien. We gaan er naartoe, dan gaan we ook het onderwijs helpen. En dan snijden we het mes eigenlijk aan meerdere kanten. En dan kunnen we tegelijkertijd ontdekken van wat is er nou eigenlijk echt aan de hand.
Exact dat. En dan kunnen we, nadat we daar zijn geweest en terug zijn gekomen in Nederland, kunnen wij de conclusie voor onszelf trekken van oké, het klopt wat ik heb meegekregen sinds vroeger. Dus dat het een soort van open luchtgevangenis is. Of dat ik de conclusie kon gaan trekken van ze maken het erger dan dat het is. Er is niks aan de hand.
Ja, ja. Snap ik. Ik wil toch een stapje, ik wil een stapje dieper. Mert, help me even. Ja. Want het is nog geen antwoord op mijn vraag. Hoe komt het dat jonge mannen, ik weet niet hoe oud is Randy?
Ook 28.
Ja, precies. Ja. Gewoon dezelfde leeftijd. Dat jullie zeggen van we willen dit met eigen ogen zien. We willen weten wat hier speelt. En we willen daar dan iets goeds doen in het onderwijs. Die betekenisvolle vakantie.
Ja.
Waarom?
Zonder het heel narcistisch te maken, durf ik wel namens Randy en namens mezelf uit te spreken, omdat wij mens zijn. Wij zijn mensen. En wij willen niet uitgaan van datgene wat we op de televisie zien of op de radio te horen krijgen, of wat we op de social media vandaag de dag kunnen volgen. Maar we willen graag zelf met onze eigen ogen kunnen zien wat er gaande is. En daarbij staan we heel erg open voor mensen waarbij onrecht wordt aangedaan of mensen die het wat minder hebben dan anderen.
Dat klinkt een enorme maatschappelijke betrokkenheid uit.
Absoluut.
En jij zegt absoluut, ja. Maar het is niet per se dat je iedereen die op straat hier tegenkomt diezelfde betrokkenheid heeft en zegt van nou, wij gaan dan ook iets doen, maar jullie wel.
Ja, nee, dat klopt. Dat is ook dat is uiteindelijk ook datgene wat Randy en mij siert, denk ik, als persoon ook. Ons karakter, ons persoonlijkheid, die lijkt heel veel op elkaar. Vandaar ook dat we dit samen willen gaan doen. Maar we beseffen ons ook heel goed dat inderdaad misschien 6 van de 10, misschien 8 van de 10 mensen op de straat die je tegenkomt niet hetzelfde idee heeft als jij om wat te betekenen voor de maatschappij.
Ik begreep dat jij, jullie, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar jullie zijn in Turkije geweest nadat die aardbeving.
Met een andere vriend.
Dus ook zo'n voorbeeld, een grote aardbeving. Je bent erheen gegaan om te helpen.
Klopt.
En heb toen zelf ook de naschokken meegemaakt.
Ja, de derde grote aardbeving heb ik zelf meegemaakt. Dat is een ervaring die ik nooit zal vergeten.
Nee,
wat me ook zeker heeft veranderd als persoon. Ik heb echt, ik kan zeggen, de dood gevoeld eigenlijk. Het was gewoon heel raar om het te kunnen omschrijven. Maar inderdaad, ook vorig jaar in februari, toen de aardbevingen plaatsvonden in Turkije en Syrië, ben ik die kant op gevlogen om wat te betekenen voor de slachtoffers. En uiteindelijk ook heel veel kunnen betekenen.
Ja. Hey, ik vroeg me ook af, heeft dat ook iets te maken? Je gaf aan, jij hebt een islamitische achtergrond, voor Randy geldt dat niet. Speelt dat hele thema, zeg maar, geloofsbroeders ook dan in Palestina bij jou of minder?
Persoonlijk is het zorgt bij mij wel voor een extra motivatie om het te gaan doen. Mm-hmm. Maar daarbij heb ik ook uitgesproken dat ik eigenlijk in de komende tijd, dus komende jaren, in de toekomst ook graag vrijwilligerswerk, want dat is uiteindelijk wat ik al nu inmiddels jaren aan het doen ben, doe. Dat ik ook eigenlijk in de toekomst hopelijk wat kan betekenen wat betreft vrijwilligerswerk in het buitenland. In landen of gebieden wat niks te maken heeft met mijn religie of met mijn cultuur. Zodat ik de mensen ook kan laten zien dat ik het niet alleen maar doe als het mij uitkomt of als mijn soort mensen of mensen die dezelfde geloof hebben als ik, als zij getroffen worden, maar dat ik ook opensta voor ander soort geloven of ander soort culturen. Alleen vorig jaar was het gebeuren dat dat mijn familie ermee te maken had. Want het gebied waar mijn familie vandaan komt in Turkije, dat was een van de gebieden waar dus de aardbeving heeft plaatsgevonden. Dus dat was een totaal ander voorbeeld. Mm-hmm. En dat van dit jaar, dat was eigenlijk niet bedoeld als in omdat er een oorlog is uitgebroken daar naartoe te gaan. Maar het heeft wel die wending gekregen omdat uiteindelijk, nadat we die keuze hebben gemaakt, daar een oorlog is gaan uitbreken. Ja,
maar ik hoor jou duidelijk zeggen, ik wil dit vaker doen. Of ik ben hier al mee bezig. Of absoluut. Misschien wij samen.
Ja.
En dan gaat het niet per se over geloofsbroeders of over religie. Maar dan is dat mensen in nood.
Ja, maar ik snap heel goed dat als er mensen zijn die dat wel zo zien, dat kan ik wel begrijpen. Want als iemand die niet kent, maar wel een islamitische achtergrond heeft, 2 keer naar een land gaat waar de islam heerst, dat je dan misschien dat idee krijgt. Alleen persoonlijk sta ik er zo niet in.
Nee, helder. Nee. En voor Randy geldt dat helemaal niet, begrijp ik.
Nee, helemaal niet. Randy heeft niks met het geloof. Als in, is geen islamitisch persoon. Denkt ook niet aan bekeren. Dus.
Nee, precies. Hey, nou begrijp ik, jullie gaan niet naar Gaza, maar jullie gaan naar de Westbank.
Is de bedoeling, ja.
Je zegt, is de bedoeling, slag om de arm, is dat zeg maar inshallah? Of is dat,
zeker inshallah. Maar daarbij ook, we hebben nu contact met verschillende organisaties in Nederland die wat probeert te betekenen in de humanitaire hulp richting Palestina of richting de Gazastrook in dit geval. Maar zij geven ook aan dat Gazastrook binnenkomen op dit moment best wel een soort van onmogelijk is. Mm-hmm. Maar jullie is nog best wel ver ergens. Ergens ook heel dichtbij, maar ergens ook heel ver. Ja. Dus ze weten niet hoe het in jullie, hoe ze ervoor staan. Dus als het wel lukt om de Gaza-strook binnen te komen, heb ik persoonlijk uitgesproken om wel de Gaza-strook naar binnen te willen gaan. En ja, Randy zal dan zelf de keuze moeten maken of hij dan met mij mee wil gaan of niet.
Het is niet ongevaarlijk, hè, wat je allemaal zegt.
Zeker, nee, zeker. Maar het is wel op een meest veilige manier. Dus vandaar ook dat we nog in gesprek zijn met organisaties, waarbij er dan ook een plan gemaakt gaat worden van, stel dat er wat gebeurt, hoe kunnen we dan Mert, of als Randy meegaat, Randy en Mert, zo snel mogelijk in een veilig gebied krijgen.
En dat zijn organisaties die daar werken en die de veiligheidssituatie daar kennen.
Ja, onder andere. En dan heb ik het over organisaties waarbij ook oud-CIA-agenten vrijwilligerswerk uitvoeren. En
wat dus ga je precies doen? Want je gaat een fietstocht maken, 3000 kilometer. Ja. En dan kom je aan in Palestina, ja. Israël, de Westbank, de grens met Gaza, ja. Misschien erin. Ja. Wat gaat er gebeuren?
Nee, de bedoeling is dus vanuit Nederland, vanuit Amsterdam naar Athene fietsen. Vanuit Athene de vlucht pakken naar Jordanië. En vanuit Jordanië de fietstocht voltooien richting Palestina. En dan de visum naar Jordanië. Dat is een wat makkelijkere obstakel voor ons. Hebben we ons laten vertellen door de organisatie met wie we eventueel gaan samenwerken. De grootste obstakel is eigenlijk zometeen de grens. Als we daar aankomen. Komen we binnen, ja of nee? Hopelijk komen we binnen. Als we binnenkomen hebben we nu al wel concreet dat we bij op verschillende opvangkampen in de Westbank sportclinics mogen en kunnen geven aan kinderen. Dat staat al vast. Die contacten hebben we en die akkoord hebben we ook. Alleen daarbij willen we nog meer betekenen. Het is niet dat we met een bedrag die kant op willen gaan en het geld daar willen uitgeven en denken van, nou, missie voltooid, wij gaan weer terug. Maar we willen daar ook echt wat met de mensen gaan doen, omdat ik zelf ook persoonlijk vorig jaar heb ervaren in Turkije met de aardbeving, dat het fysieke en vooral alleen het praten al met iemand, al is het niet in je eigen taal, een gebarentaal kan al voldoende zijn voor iemand, dat vooral kinderen ook kan helpen in het verwerken van het trauma die ze hebben opgelopen. En ik weet 100% zeker dat we heel veel kinderen daar gaan aantreffen die trauma's hebben opgelopen. Mm-hmm. Ja, en hoe blij zou ik dan en Randy ook in dit geval zijn als wij die kinderen toch een beetje kunnen helpen in de traumaverwerking.
Mm-hmm. Ja. Jij bent voetballer?
Onder andere.
Want je had het over sport, ja. Sportclinics. Onderweg, als je slapen, eten, fietsen, waarom ga je fietsen eigenlijk überhaupt? Er zijn allerlei manieren om naar Palestina te komen, kan ik me voorstellen.
Ja, omdat ik 16 augustus 2023 zat ik met Randy op een boot in Amsterdam, waren we een bootje aan het varen. En toen was ik eigenlijk net terug van 2 weken vakantie in Scandinavië. Ik ben in Scandinavië geweest, in mijn eentje. En ik was eigenlijk met Randy mijn vakantie aan het bespreken. En toen zei hij van, weet je wat ik heel vet vind aan jou? Dat jij alleen op vakantie durft te gaan en daarvoor niemand nodig hebt. Je hoeft niet met een vriendin of met een vriend of met familie te gaan. Jij kan gewoon jezelf vermaken. En toen gaf hij zelf heel eerlijk aan van, eigenlijk zou ik dat ook willen. Maar dat is nog best wel een grote drempel voor mij. En toen zei hij van, maar heb je nog andere ideeën of andere vakantiebestemmingen of iets in die richting? En toen ben ik dus begonnen met dat ik zei van, nou, ik wil naar Zuid-Amerika. Ik wil graag naar Mekka. Vanuit mijn geloof ook bedevaart wil ik naar Mekka toe gaan. Maar naar Mekka wil ik ook op een hele unieke manier gaan. Want dat is echt iets voor mijn geloof wat ik hoor te doen. Als ik het financieel ook kan waarmaken. Maar dat zou ik op een unieke manier willen doen. Om ook zodoende te kunnen uitstralen. Hopelijk zometeen aan mijn kinderen laten. Die ik in de toekomst mag krijgen. Dat je op alle manieren dingen voor elkaar kunt krijgen. Maar als je ergens heel hard voor werkt. Dat het dan ook veel fijner is om een missie te kunnen voltooien.
Een soort uitdaging die je voor jezelf stelt.
Ja,
die
eigenlijk je eigen grens opzoeken. Ja. En toen heb ik dus ook aangegeven. Nou, Mekka zou ik willen gaan. Chili zou ik naartoe willen gaan. Afrika zou ik willen opzoeken, Japan en Palestina. Nou, uiteindelijk is het dus Palestina geworden omdat Randy aangaf van, hé, wacht eens,
ja,
dat unieke manier wat je zei om bijvoorbeeld richting Mekka te gaan doen, dat zou ik wel willen doen, maar niet richting Mekka, maar wel naar Palestina. En zo is dat plannetje eigenlijk.
Hey, ik hoorde mensen praten, hè? Moeten jullie niet werken of zo? Of moet je zo van, ja, nee, ik ben behoorlijk een lange tijd weg.
Ja, nee, zeker. We zijn 4 tot 6 weken, nou, laat ik zeggen 5 tot 6 weken sowieso zijn we weg. Dus zijn we niet in Nederland. We zijn allebei werkzaam als zelfstandige ondernemers. Hij werkt als gymleerkracht in het onderwijs op een basisschool in Amsterdam. En ik werk als zelfstandig ondernemer in de jeugdzorg en daarnaast ook in het onderwijs. Maar beide hebben we wel akkoord voor de weken dat we er niet zijn. En daarbij komt natuurlijk de zomervakantie kijken. Ja, dat komt dus heel goed uit. En dat heeft ook te maken met de datum dat we vertrekken. En daarnaast, als we toch iets gaan missen omdat het uitloopt, want we weten uiteindelijk niet wat we gaan meemaken, dan hebben we ook akkoord dat mensen daar begrip voor hebben en dat we gewoon in contact blijven met onze opdrachtgevers.
Ja, precies. Ja. En de datum van vertrek,
7 of 8 juli.
Ja, rond die tijd. Zeg maar. Ja, begin van de zomervakantie, ja. Dat is ongeveer het idee. Ja. En misschien nog heel praktisch, maar onderweg slapen, eten, lekker band, weet ik wat. Een tentje mee.
Ja, lekker band en dat soort taferelen, dat laat ik allemaal over aan Randy. Die taakverdeling hebben we gedaan. Want hij is heel goed met fietsen.
Twee linkerhanden.
Ja, ik heb twee linkerhanden inderdaad. En voor de rest is het, we nemen een tent mee. We gaan ook overnacht in tenten. Ja. En waar het nodig is, gaan we ook een Airbnb, hotel, hostel, noem het maar ook, gaan we ook gebruik van maken. Mm-hmm. Alleen dat laten we op ons afkomen. We plannen niet zodanig in dat we alles van dag tot dag, seconde tot seconde met het draaiboek kunnen uitvoeren. Maar eigenlijk ook een beetje op gevoel. Gewoon fietsen en als we het idee hebben van nou, lekker weet je vandaag buiten slapen in een tent, dan gaan we dat doen.
Nou, voetbal jij behoorlijk. Wordt het nog flink trainen voor je om een beetje die zadelpijn te voorkomen? Dat soort dingen?
Ja, dat zeker. Want ik denk dat voetbal en de intentie met voetballen totaal niet te vergelijken is met het fietsen. Nee. Maar het enige voordeel is dat het fietsen op ons tempo gaat en dat we niet op een zo snel mogelijk manier die kant op moeten
gaan. Nee, ik snap het, je geen strak draaiboek. Dat kan volgens mij op zo'n reis ook helemaal niet. Je weet nooit wat je tegenkomt en wat er gebeurt.
Het zou kunnen, maar het heeft niet ons voorkeur. Nee.
Hey, Cycle for Kids, hè, dat is hoe jullie... Is het alleen deze tocht of is dat een soort organisatietje die...
Voor deze tocht.
Cycle for Kids.
Ja.
Het is ook een soort sponsoractie, hè? Mensen kunnen je sponsoren.
Ja, ze kunnen naar geld eigenlijk doneren... om uiteindelijk daar ook wat te kunnen betekenen voor de slachtoffers. En
wat ga je met het geld doen? Weet je dat al?
Ja, nu nog niet exact. Het is wel bedoeld voor de slachtoffers. Dus het wordt wel uitgegeven aan de slachtoffers. Alleen we moeten nog met de organisaties gaan kijken. Wat er nodig is en wat voor samenwerking we aan kunnen gaan. Maar in aller slechtste geval, als we niet met een organisatie samen gaan werken, gaan we zelf op de fiets die kant op. En dan kijken we wat er nodig is en dan gaan we het uitgeven aan de mensen of aan de... Ja, aan de instanties die het nodig hebben.
Als mensen dit zien, horen en zeggen van nou, we willen betrokken raken. Hoe kunnen ze jullie vinden? Waar kunnen ze jullie vinden?
Ja, ze kunnen op Instagram Cycle for Kids kunnen ze ons pagina vinden.
En Cycle for is de voor met een viertje, geloof ik, hè?
Ja. Dat was het idee. Ik ga heel even spieken. Want volgens mij was die in gebruik.
Oké,
het is Cycle for Kids met de F-O-R. Ja, okay. Dus niet met de vier.
Ja, gewoon aan elkaar in het
Cycle
Engels.
For Kids, aan kids. Elkaar zoals je het hoort, inderdaad.
Op Insta.
Op Instagram. En daarnaast gaan we vlak voor vertrek, maar we hebben nog geen exacte datum. Vlak voor vertrek gaan we ook een TikTok-account starten. En daarop gaan we eigenlijk dagelijkse updates geven. Eigenlijk een mini-vlog van hoe de dag is gegaan, wat we hebben meegemaakt. En dat gaan we delen met de mensen. Zowel met de mensen als die geld overmaken, zodat we het kunnen uitgeven aan de slachtoffer, als aan de mensen die gewoon benieuwd naar zijn hoe ons avontuurtje eigenlijk
wat voor manier dan ook betrokken voelen. Nou ja, en doneren kan ook allemaal via... Dat is allemaal te vinden op Instagram, hoe mensen zouden kunnen doneren.
Ja, als ze op Instagram Cycle for Kids de pagina opzoeken, dan zien ze daar, dan spreekt het voor zich. Dan kun je op een link van GoFundMe klikken en dan kom je op ons pagina, waarbij we nu al iets over de 2.500 euro zijn. Dus we hebben al 2.500 euro weten in te zamelen. En we zeggen tot de tijd dat we daar aankomen eigenlijk, hoe meer hoe beter. Hoe meer geld we kunnen inzamelen, hoe meer slachtoffers we kunnen helpen.
Helder. Hey, en dan echt helemaal tot slot, Mert. Al plannen voor volgend jaar? Want dit begint een beetje op een verslaving te lijken.
Ja, eigenlijk kun je het zo wel noemen. Nee, eigenlijk niet. Als in, er gebeuren meerdere dingen op de wereld. Alleen, als ik alleen kijk naar wat er gebeurt in Afrika. In landen waar bijvoorbeeld de christendom heerst. Ja, het zijn ook echt met de juwelen en kristallen, noem het maar op. Dingen gaan dat ik denk van, ja, daar klopt voor mijn gevoel volgens mij ook niet iets. Maar ook als ik kijk aan de andere kant. En dat is weer dan de islamitische achtergrond. Wat er gebeurt met de Oeigoeren in China is ook niet volgens mij hoe het hoort te gaan. Maar ja, ik moet het zelf zien voordat ik een conclusie kan trekken. Maar zo heb ik heel veel ideeën, maar ik heb nog niks exact gepland om volgend jaar te gaan doen.
Nee. Ja, we gaven het al aan, brandhaarder genoeg in de wereld, onrecht voldoende. Wat dat betreft kan je je leven nog wel even besteden volgens mij.
Zeker.
Als mensen suggesties hebben, zeggen van joh vriend, misschien heb je daar nooit aan gedacht, maar hier speelt ook iets bij. Volgens mij ben jij nieuwsgierig, je wilt dat soort dingen
zeker,
ook wel weten.
Zeker, heel nieuwsgierig en hartstikke welkom. Want zo heb ik ook dus toevallig, doordat mijn artikel in de Toubansia is verschenen, heeft iemand via LinkedIn contact opgenomen met mij. Een wat oudere persoon van de oude garde. En die heeft me uitgenodigd om bij hem thuis, volgens mij hier in Enschede ook, om een keer langs te komen. Want hij heeft een boek thuis liggen van twee tukkers, twee Twentenaren, die in jaren 90 ook de fietstocht vanuit Twente naar Palestina hebben gemaakt. En dat had ik never nooit... Was ik dat weten gekomen als die beste man mij niet had geconnect. Nee. Dus alles is welkom.
Input van kijkers, volgers, van harte welkom. Met Bachlar en natuurlijk op afstand Randy Gast. Heel veel succes natuurlijk in de voorbereiding. En we gaan het wel een beetje volgen.
Ja.
En wanneer zijn jullie terug?
Medio augustus is de planning.
Ja.
Als alles verloopt zoals we...
Stuur even berichtjes.
Doen we zeker.
Oké, dankjewel.
Geen
dank. Goeie tijd daar.
Ja.
Het is goed om even te zeggen, je kunt deze uitzending volgen via de radio of televisie, zoals je dat nu misschien doet, maar later is die terug te vinden als podcast. En we knippen ook gesprekken los. Die vind je ook als podcast. Dat is het kanaal 120 vandaag uitgelicht.
Ja, nou, wij zijn er nog niet aan toe, Niels en ik. Ik zeker niet. Niels misschien, weet ik niet eigenlijk. Maar Oldenzaal heeft binnenkort de allereerste knarrenhof van Twente. Wat dat is, zo'n knarrenhof, blijven kijken.
120 vandaag.
Hengeloze jongeren die hebben een duidelijk beeld van hoe hun stad er in 2040 uit moet zien. In elk geval de leerlingen van de Grundel, zo bleek. Want die hebben afgelopen week hun ideeën daarover gepresenteerd in het stadhuis daar.
Van Hengelo en hier gaan leerlingen van de Grundel pitches geven over hoe hun de toekomst van Hengelo zien in 2040. Waarom heeft jullie school dit project bedacht?
Nou, het belangrijkste wat wij vinden is uiteindelijk dat onze leerlingen onderzoeksvaardigheden leren. Het HBO en de universiteit is dat gewoon een heel belangrijk onderdeel. En ja, wij vinden het belangrijk dat ook de omgeving van Hengelo uiteindelijk mee wordt betrokken bij onze school als het ware. Dus ook dat leerlingen in de praktijk bezig zijn met problemen en die proberen op te lossen. Nou, en toen kwam de vraag vanuit de gemeente om eigenlijk de nieuwe omgevingsvisie van 2040 samen met ons een oplossing voor te bedenken.
Ja, wij hebben dus bedacht dat er leenfietsen komen, zodat de stad wat bereikbaarder wordt voor mensen die bijvoorbeeld geen auto hebben en zo. En dat is ook beter voor het milieu natuurlijk. Meer speelplaatsen en gewoon dat mensen wat meer kunnen.
Ja, zodat de wijk wat socialer wordt.
Ja.
En dat meer mensen met elkaar omgaan in plaats van binnen zitten.
Wij bouwen een wandelpad in Hengelo-Noord. Om het bedrijventerrein heen, om de mensen bij die bedrijven in de pauze meer tot beweging te laten komen.
Nou, wij willen Hengelo gaan veranderen door meerdere fietspaden rondom Hengelo's S te plaatsen. En daarbij hebben wij het gebied West-Midden gekozen in onze opdracht. Wij hebben dit gekozen omdat er vooral veel onveilige situaties plaatsvinden in dit gebied. En mochten wij daardoor fietspaden gaan plaatsen, zorgen voor meer veilig verkeer. En wat ook zorgt voor minder autogebruik in het gebied.
Hoe belangrijk vindt u het dat jongeren meedenken over de toekomst van Hengelo?
Het is heel belangrijk. We hebben altijd oudere mensen, zeker ouder dan wat hier te zien is, die beslissen over de toekomst van de jongeren. Dus het is ontzettend belangrijk dat de jongeren ook gehoord worden.
En wat hoopt u dat de jongeren dan veranderen aan Hengelo?
Ik hoop niet zoveel natuurlijk, want dan betekent dat wij het echt niet goed doen. Maar ik hoop wel dat ze eens ook andere inzichten gaan geven, een andere blik gaan geven over hoe Hengelo in 2040 eruit moet zien.
Ja, Hengeloze jongeren die nadenken over 2040. Is toch hun eigen toekomst?
Ja, grappig. En niet te veel veranderen aan Hengelo, begrijp ik wel. Want anders doen we te veel niet goed. Ik vind het een leuke notie.
Grappig inzicht.
120 vandaag.
Ruim 100.000 Twentenaren hebben last van langdurige chronische pijn. Dat is 1 op de 5. Even op je in laten werken. Ze hebben hulp nodig, maar de medische wereld is daar nog niet goed genoeg op ingericht. Gevolg is dat veel van die patiënten van het kastje naar de muur worden gestuurd.
En dat moet anders en kan ook anders, dacht een aantal zorgprofessionals in de regio. Daarom richtten zij Pijnwijs Twente op. Het is een netwerk van zorgverleners die met pijnbestrijding bezig zijn. Onder hen pijnspecialist en anesthesist bij het MST Nelson Montera de Oliveira. Goedemiddag, Nelson.
Goedemiddag.
Ja, 1 op 5, dat was maar een cijfer dat mij niet bekend is. Dat is echt zo heet, wordt er soep gegeten? 1 op 5?
Ja, dat is niet alleen voor de regio Twente trouwens. Dat geldt voor heel Nederland.
Ja.
Dat 1 op de 5, 1 op de 6 dan echt aan chronische pijn lijden.
Waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat is chronische pijn?
Chronische pijn is per definitie alle pijnen die langer dan 3 maanden aanhouden. Dus dat kan wel veel kolom gerelateerd zijn. Dat kan bijvoorbeeld een rughernia zijn. Maar dat kan ook zijn dat mensen gewoon onverklaarbare lichamelijke klachten hebben. Dat ze dus pijn hebben overal in het lichaam. Dat kan pijn zijn na operaties. Dus we weten dat bij sommige ingrepen mensen toch een behoorlijk risico lopen, ook daarna de operatie, in het gebied van de operatie, maar ook daaroverheen nog pijn vast te houden. Dus al met al is dat natuurlijk wel... Ja, het klinkt veel, maar dat is de realiteit.
Ja, ja, nou heb ik ook wel eens een pijntje die wat langer vasthoudt. Hè? Maar is er een soort van drempel waarna jullie zeggen... Ja, nou val je onder die categorie van die 100.000 Twentenaren?
Nou, in principe de tijd, hè, als het echt 3 maanden aanhoudt en het echt dermate onplezierige situatie is, dat mensen misschien niet meer naar het werk kunnen of vaker thuis moeten blijven, dat er ook dan in de sociale omgeving opvalt dat iemand verandert, dat hij vaak chagrijnig wordt, dan heb je het inderdaad over de chronische pijn en over chronische pijnpatiënten.
Dus het is eigenlijk pijn die je belemmert in je normale functioneren. Dat is een klein beetje wat ik klop had, mag ik dat zo zeggen?
Ja. Absoluut. Okay. Ja, absoluut. Kijk, acute pijn heeft een waarschuwingsfunctie. Dat is normaal, zodat wij kunnen vluchten. Het is nog oud-oertijden, dat we dan een soort vluchtreflex kunnen inzetten. En de chronische pijn heeft dat niet meer. Want,
dan is er iets mis.
Dan is iets mis, ja. Dan kan het zijn dat je alsnog iets hebt wat de pijn veroorzaakt. Ik had net het voorbeeld over de hernia. Dan hebben we ook iets wat we op een beeldvorming kunnen zien, op een scan, op een foto. Alleen soms heb je dat niet en dan geeft een patiënt aan dat die ergens in een gebied pijn heeft. En die is ook aanwezig, want zodra iemand zegt dat hij pijn heeft, heeft hij ook pijn. Ook is het misschien bijvoorbeeld niet op een foto of dergelijke dingen te zien.
We moeten zo naar het anders toe ook, maar die 1 op de 5, dat triggert me toch wel. Is dat iets dat toeneemt in deze tijd? Weten we, zijn daar cijfers van? Weten we dat?
In principe zijn de voorspellingen zo dat het inderdaad zal toenemen. We kregen het natuurlijk te maken met steeds vergrijzende bevolking en populatie. Dus alleen als je naar kijkt dat je met toenemende leeftijd, dat je dan bijvoorbeeld veranderingen krijgt aan je weefselkolom, aan je botten. Mm-hmm. Nou ja, dan ongetwijfeld dat dan ook in de toekomst meer mensen met rugpijn of met weefselkolom gerelateerde klachten naar de polies en naar de huisartsenpraktijken zullen gaan. Ja. Dan heb je natuurlijk een toename van mensen met verhoogde bloedsuikers, met diabetes. Nou, ook diabetes kan na een bepaalde tijd tot behoorlijke zenuwpijnen leiden. Ja. Dus al met al, de voorspellingen zijn inderdaad dat we dat in de toekomst vaak aan zullen zien.
Dat is ouderdom gerelateerd. Is het ook leefstijl gerelateerd? Zeg maar, onze westerse samenleving, veel zittend werken, minder bewegen, dat soort dingen, speelt dat een rol?
Absoluut. Okay. Dat heeft ook zeker met leefstijl te maken. Kijk maar ook naar de mensen met bloedsuiker. We hebben ook patiënten die bijvoorbeeld vaatlijden hebben, die ook behoorlijk veel pijn hebben in de gebieden waar de bloedvoorziening niet meer zo goed is. Dus ja, leefstijl speelt inderdaad een belangrijke rol.
Nou is er een probleem, hè, als het gaat om de behandeling daarvan. Je wil mensen natuurlijk zo effectief mogelijk behandelen, maar jullie zeggen eigenlijk zelf als zorgprofessionals, wij zien te vaak dat we mensen van het kastje naar de muur sturen. Best een zelfinzicht. Ja. Hoe komt dat? Wat gebeurt er precies? Is dat goed om te beginnen, Nelson. Sorry, maar misschien eerst even. Hoe ziet dat er in de praktijk eigenlijk uit, dat kastje naar de muur verhaal? Wat gebeurt er met een patiënt die langdurige pijn heeft?
Kijk, wat we soms zien, of vaak zien, zijn natuurlijk patiënten die al jaren met chronische pijn te maken hebben en kampen. En die gaan dan natuurlijk in eerste instantie naar de huisarts. De huisarts die stuurt ze dan of naar een ander specialist, soms naar de fysiotherapie. Of vaak naar de fysiotherapie. En dan gaat de pijn niet weg. Dan begint het riedeltje opnieuw. Dan word je misschien zelfs onder de specialisten heen en weer gestuurd. Om even na te kijken. Uiteindelijk gaan dan patiënten misschien zelfs naar de academie om daar dan nog even na te kijken. En gaan naar de revalidatie. Vaak dan om te leren omgaan met de pijnklachten. Maar al met al heb je dan wel een traject waar mensen inderdaad jarenlang van één specialist of van één zorgverlener naar de andere gaan. En dan rondslingeren. En zelf dan ook het gevoel krijgen, eigenlijk wordt mij hier niet geholpen, maar ik word gewoon van de kastje naar de muur gestuurd. En dat is zeker een probleem op dit moment.
Hoe zie je dat in je eigen praktijk? Want je werkt op de pijnpolykliniek van MST. Überhaupt, wat is dat eigenlijk voor plek?
Nou, dit is in principe de gezamenlijke pijnpoli van het MST en ZGT. Dus beide ziekenhuizen hebben jaren geleden besloten om een gezamenlijke pijnpoli op te zetten. En we zijn daar met 10 artsen. bezig. Met personeel wat ons daarbij ondersteunt.
Wanneer kom ik daar terecht?
Je komt daar terecht, dat kan op verschillende routes. Dus je kunt of via de huisarts meteen direct worden verwezen naar ons. Of dat bijvoorbeeld andere specialisten jou naar ons toe sturen met een specifieke vraag.
Ja, ja. En hoe zie je dan dit probleem, dat kastje naar de muur probleem? Maken jullie je daar ook schuldig aan op een of andere manier? Zie je of dat, ik bedoel, een tekortkoming hebt, zeg maar?
Ja, absoluut. We zijn daar niet vrij van. Kijk, wat we natuurlijk wel zien zijn, als je soms een patiënt hebt waar de lichamelijke krachten echt niet verklaarbaar zijn. Dus wat ik net noemde, waar we niet echt weten waar de trigger zit. Of dat het zeer uitgebreide klachten zijn. Dan is het natuurlijk zo dat deze patiënten bijvoorbeeld ook naar ons worden gestuurd. Dan zie je meestal al aan de voorgeschiedenis, aan de papieren die mee worden gestuurd, dat de patiënt heel veel andere specialismen of zorgverleners heeft gezien. En uiteindelijk is het dan ook zo dat wij daar vaak daarvoor zitten en ook al bij het doorlezen van de verwijzing al denken, nou, ik kan hier op dit moment ook niet veel meer bereiken dan dat wat voorheen al geprobeerd werd.
Ja, terwijl sommige mensen dan om bij jullie poli te komen, begrijp ik, ook nog wel eens op een wachtlijst hebben gestaan. Als ze dan eenmaal komen, dan is het zo van, ja, sorry, we kunnen eigenlijk ook niks voor je betekenen.
Ja, dat is inderdaad het lastige, dat wij op dit moment een behoorlijk lange wachtlijst hebben. En dat wil je natuurlijk wel proberen zo snel mogelijk patiënten te zien. Ja, maar het lukt niet. En we moeten helaas dan ook kijken welke patiënten dan prioriteit genieten. Dat betekent dat wij sommige patiënten hebben, die moeten we eerder zien dan anderen. Ja, en dat maakt dat voor sommigen de wachtlijst oploopt tot 20 weken inderdaad.
Wat ligt hier nou, wat ligt daar nou onder dat gebeurt? Want eigenlijk, het is ook niet moeilijk voor je om toe te geven, ja, dat gaat niet altijd goed. Wat maakt dit nou zo'n ingewikkeld ziektebeeld, is dat het? Wat maakt het zo'n ingewikkeld probleem dat dit gebeurt?
Ja, ik denk dat het ingewikkeld wordt, want iedereen natuurlijk zijn best wil doen om de patiënt te helpen. En dan zet je natuurlijk het rieltje in gang. Dus een patiënt komt bij jou, dat is natuurlijk, als je de geschiedenis leest en wat die allemaal achter de rug heeft, dan is het natuurlijk wel niet alleen indrukwekkend, maar dat laat je natuurlijk ook niet gewoon even koud. Dus je probeert het beste te doen wat je kunt voor deze patiënt. Wat dan daartoe leidt, dat soms dan onderzoeken herhaald worden, dat je dan onderzoeken kijkt om gewoon even na te gaan waar komt het vandaan. Je begint therapieën, je stuurt iemand naar een ander therapeut, et cetera. En soms is het zelfs zo dat we eigenlijk niet goed afweten van de andere therapeut wat hij wel of niet kan. Hè? Dus dat betekent, een voorbeeld te noemen, we hebben nog een paar weken geleden bezoek gehad van fysiotherapeuten van uit Almelo. Die zijn bij ons op bezoek geweest en die zijn komen kijken wat wij kunnen doen en wat wij doen. En ze hebben ons zelfs een presentatie gegeven over wat zij doen. En na al die jaren die ik nu als pijnspecialist werk, kon ik daar nog dingen leren. Dat wist ik voorheen niet, dat fysiotherapeuten dat kunnen. En dat fysiotherapeuten sommige patiënten ook wel zien, waarvan ik nooit had verwacht dat ze dat daadwerkelijk doen.
Je kent elkaar eigenlijk onvoldoende nog. Dat is wat ik. En je kent elkaar specialisme onvoldoende.
Ja, dat is het probleem. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel.
Maar ik vroeg me ook wel even af, hè? Even de richting de verwachtingen, zeg maar. Even. Ik bedoel, natuurlijk, een pijnpoli, als je pijn hebt, dan wil je pijnvrij. Je wil van die pijn af. Jullie willen mensen van de pijn af helpen. En tegelijkertijd zijn veel van die pijnklachten ook niet altijd verklaarbaar. Ik weet niet of je er iets zinnigs over kan zeggen, maar ik kan me ook voorstellen dat er gewoon ook pijnklachten zijn die niet op te lossen zijn. Hoe goed je netwerk ook is en hoeveel specialisten er ook tegenaan zet, maar dat het gewoon een fact of life is.
Ja, dat klopt. En dan is natuurlijk dat probleem dat, dan zal je de situatie ook kunnen hebben dat de ene pijnspecialist of de ene specialist die zegt dan gewoon ik kan niks doen. En de patiënt natuurlijk op zoek gaat naar de volgende oplossing en dan bij iemand anders terechtkomt die als opnieuw dan even bewust of onbewust de hoop gekeerd dat er wel iets is wat kan helpen. En dan zit je weer in zo'n cirkel waar je niet meer uitkomt.
Wat is nou precies die oplossing die jullie nu gaan proberen te vinden met Pijnwijs Twente? Dat is een netwerk. Wat moet ik eigenlijk voor me zien concreet?
Nou, in principe, ik weet niet of het de oplossing is, maar het is in ieder geval een poging om gewoon de lacunes die er zijn, die dicht te timmeren. Dat wij toch wel even van elkaar weten, van elkaars bestaan, maar ook wat iedereen wel of niet kan. Ik denk dat het ook voor de huisartsen belangrijk is, dat ze dan precies weten waar ze patiënten wel of niet naartoe mogen of kunnen verwijzen. Dat je van elkaar leert en dat je ook elkaar vindt. Ook korte lijnen. Dat je dan, en dat hebben wij de afgelopen jaren ook wel meegemaakt, op het moment dat je bij elkaar in de keuken kijkt, op het moment dat je met elkaar spreekt, dan weet je, oké, daar is misschien een oplossing. Daar kan ik misschien iemand naartoe sturen. En dat, denk ik, is in onze regio nog steeds te weinig.
Zit het vooral in ontmoetingen of is er ook een andere manier? Je kunt elkaar op allerlei manieren ontmoeten. Is dat de concrete uitwerking, dat je af en toe bij elkaar over de vloer komt? Of is er meer in?
Dat kan. Dat kan, maar dat zit natuurlijk ook. Kijk, je moet het netwerk zo zien als platform. Dat je dan daar uiteindelijk een platform biedt waar de verschillende organisaties en verschillende netwerken, want we zijn niet het enige netwerk wat op het gebied van pijn dan in Twente bestaat. Er bestaat nu al een rugnetwerk Twente bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar zijn fysiotherapeuten praktijken aangesloten die over rugpijn ruggen gaan. Dus uiteindelijk zal het natuurlijk wel mooi zijn als je dan al dat wat er nu bestaat toch bij elkaar kreeg. Dat al deze organisaties met elkaar praten. Dat er een uitwisseling komt van kennis. Dat je misschien zelfs scholingen verzorgt voor zorgverleners, maar ook voor de patiënten. Want ik denk dat ook daar nog heel veel winst te halen is. Dat patiënten ook zelfs veel meer over hun ziekte, en dat chronische pijn is een ziekte, is een eigen zelfstandige ziekte. Dat ze daar veel meer kennis over kregen en ook dan beter weten dat te plaatsen en daarmee om te gaan.
Ja. Je had het net, Nelson, over lacunes. Hè? Je wil die lacunes dichten. Ja. Ik kan me voorstellen dat lacunes van kennis zijn, dat jullie van elkaar weten wat er eigenlijk allemaal te beleven valt, te doen is in Twente als het om pijnbestrijding gaat. Ik kan me ook voorstellen dat het gaat om het dichten van lacunes in genezing, in behandeling in ieder geval. Is dat je zeker weet dat je patiënten alle opties hebt geboden. En als de pijn dan blijft, dan weet je in ieder geval dat er niet, dat je alles gedaan hebt. Is het dan denkbaar dat er een soort kazenoverleg is of zo binnen dat platform? Dat je zegt, ik heb hier deze patiënt, die heeft dit en dat allemaal al gehad. Help, is er iemand die misschien nog iets kan toevoegen? Is dat ook het idee?
Het kan, zeker. Dat is ook iets wat. Er zijn ook genoeg voorbeelden uit de rest van het land, maar ook internationaal, waar je regioavonden organiseert en waar je inderdaad soort cases dan presenteert en voorstelt. En ook daar dan de mogelijkheid is om inderdaad dan de vraag te stellen van wat kan ik nou? Wat moet ik hiermee?
Ja. Wat ik me wel afvraag is, het is best wel een veel voorkomend ziektebeeld. Hè? Jij noemt het net zo, het is echt een ziekte. Waarom is dat eigenlijk dan nu zo dat jullie als zorgprofessionals, fysiotherapeuten, anesthesisten, weet ik voor wie allemaal, nu elkaar op deze manier pas vinden eigenlijk? Wat is de druppel geweest dat jullie dachten, we moeten echt het op een netwerkplan tillen?
Nou, het idee voor een regionetwerk is niet nieuw. We hebben in andere landen, in andere regio's van het land, bestaan ze al. Brabant bijvoorbeeld, bestaat het al een jaar of 5 volgens mij. Maar je hebt ook hier in de regio Twente is er eigenlijk al een tijdje terug het idee geweest om zo'n netwerk op te richten. Dat kwam toen vanuit de revalidatiegeneeskunde, de Troesing. En uiteindelijk is het een beetje stilgevallen, zoals heel veel dingen met de pandemie. Dus daar kwam de pandemie en uiteindelijk was er 2 jaar lang niks. En na de pandemie hebben we het op zich weer opgepakt om daarmee te beginnen. Nee. Nou ja, als je natuurlijk ziet hoe het zorgstelsel zich ontwikkelt en dat je natuurlijk ook wel daar in de toekomst een toename van patiënten hebt, met deze chronische aandoening. Maar je weet zeker dat er niet meer geld zal komen om dat te kunnen financieren. Is natuurlijk dan ook weer daar de druk om
het efficiënter te maken.
Manieren te kijken om het efficiënter te maken.
Ja. En dan wil ik toch even een beetje gemene vraag stellen, Nelson.
Ja.
Het is natuurlijk ook zo, patiënten zijn geld. Dat is inkomen voor ziekenhuizen, dat maakt niet uit, voor alle zorgverleners. Is het ook niet zo dat daarmee een beetje soort van, ik wil die patiënten maar een klein beetje houden, niet al te veel naar collega's, want dat scheelt mij gewoon inkomen. Is dat niet een probleem dat speelt in de zorg?
Ja, kijk, op dit moment heb je budgetten. Je hebt meestal een soort plafond waar je niet overheen mag. Dus uiteindelijk, als je natuurlijk een aantal patiënten houdt, dan heb je eigenlijk geen ruimte meer om andere patiënten te zien. Dus uiteindelijk, weet niet of het dat heel slim is dat op die manier te bekijken. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt, maar ik denk dat dat niet zo'n grote rol speelt.
Het zal niet de opzet zijn, want ik denk echt dat de meeste mensen die in de gezondheidszorg werken, die willen mensen helpen en genezen. Dat geloof ik, die intrinsieke motivatie, die geloof ik wel. En tegelijkertijd is die dynamiek van, maar patiënten houden en toch ook in je eigen ziekenhuis, in je eigen praktijk houden, is gewoon van economisch belang. Het is geen economisch belang om ze te spelen aan anderen.
Dat is wat ik bedoel nu. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Als je een patiënt vasthoudt, betekent dat niet dat je daarmee meer inkomsten genereert. Want je hebt nu plafonds. Hè? Dus uiteindelijk, dat telt mee. Dus je kunt dan een patiënt vasthouden. Maar aan het einde van het jaar wordt het geld niet meer wat de zorgverzekeraar of het ziekenhuis ter beschikking stelt om patiënten te zien. Dus het enige wat je dan kreeg, is dat je een legio patiënten houdt in je praktijk, maar een legio andere patiënten niet meer kunt zien, omdat ze niet meer binnenkomen, want het budget is op. Ja.
Hebben jullie ook met het netwerk dat nu nieuw wordt opgericht, precies volgende week eigenlijk wordt afgetrapt met een symposium, komen we zo nog heel kort even op. Maar heb je ook een soort doel met elkaar dat je zegt, oké, we willen over 5 jaar dat de behandeltijd met zoveel procent is verkort, of we willen zelfs minder mensen met pijnklachten, of is het gewoon van, we gaan dit gewoon doen en kieken wat wordt op zijn Twents?
Nee. Nee, in principe is het precies wat je zegt. Dus uiteindelijk heeft het natuurlijk wel het doel dat je over een aantal jaren, of het dan 5 zijn, dat moeten we zien, want dat is niet zo makkelijk. Dan is wel het doel dat je de zorg in ieder geval verbetert en dat je misschien zelfs over bepaalde aandoeningen zorgpaden hebt. Dat de huisarts weet waar hij naartoe moet verwijzen, dat de fysiotherapeut, de ergotherapeut, wie dan ook met de patiënt omgaat, dat hij weet wat hij moet doen, dat hij weet wanneer de patiënt misschien verder moet naar de tweede lijn, dus naar het ziekenhuis. En dat je daar natuurlijk de zorg inderdaad efficiënter maakt. Dat de patiënt eigenlijk, de juiste patiënt op de juiste plek komt. Dat is belangrijk.
Dus voor de patiënt uiteindelijk zit er in het vat dat hij hopelijk over een aantal jaren in Twente korter behandeld wordt. En misschien wel effectiever.
Dat hopen we, ja.
Ja. Dat is mooi. Dat is een mooi streven in ieder geval. Volgende week maandag, precies over een week om 6 uur, is er een symposium in MST, in het auditorium. Wat gaat daar gebeuren als een soort aftrap?
Bij het symposium is het zo dat wij in principe open uitgenodigd hebben voor alle zorgverleners die met pijnpatiënten te maken hebben. Wij hebben daarvoor dan gezorgd dat wij een aantal sprekers hebben uitgenodigd, waarbij bijvoorbeeld professor Monique Stegers uit Amsterdam, die is voorzitter van de Pijnalliantie Nederland. Maar dan ook een ervaringsdeskundige die mee heeft gewerkt aan het opzetten van een pijnrevalidatienetwerk. Dan hebben we nog een spreker van de UT, die gaat ons meenemen in de digital health en de pijngeneeskunde, want dat wordt ook steeds veel en meer belangrijk, ook in de pijngeneeskunde, de toenemende digitalisatie, maar ook het gebruiken en benutten van AI. Of virtual reality zelfs in de pijngeneeskunde. En dan hebben we ook nog een mooi praatje over de interactie met de patiënt in de spreekkamer en het effect daarvan. Dus de zogenaamde placebo of nocebo effect. Dus of het dan de interactie wel of geen positief invloed heeft op de pijngeneeskunde. Ja. Met een afsluitende podiumsdiscussie waar een aantal mensen dan met een aantal stellingen dan met elkaar in discussie gaan, maar ook met het publiek. En uiteindelijk hopen wij dat daar al interactie komt met de mensen die in de regio Twente te maken hebben met pijn en met pijnpatiënten. En daar alvast het eerste contactmoment is om dan verder daarmee te gaan zodra onze website in de lucht is.
Dus meteen al die kennisoverdracht die jullie voor ogen hebben, die gaat volgende week maandag beginnen. En daarmee het startschot voor alles wat komen gaat. Voor het nieuwe netwerk Pijnwijs Twente, om dus langdurige pijn bij patiënten, nou ja, wat kortduriger te maken, hopelijk. Ja. Nelson Montera de Oliveira, dankjewel voor je uitleg en succes met het netwerk.
Hartelijk dank voor de uitnodiging en prettige dag verder.
Graag gedaan. Hetzelfde. Heb je een tip voor de redactie? Dat kan, laat het weten via mail. Nee, dat kan, mail. Maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen redactie apenstaartje 120.nl. Ja.
Ja, heel goed. Volgens mij zouden wij nu naar een knarrenhof, maar die gaan we overslaan.
Ja, we gaan meteen naar die zwerfkei.
Laten we meteen naar die zwerfkei gaan. Ja. Niels, gaat ie. Het gebeurt boeren op de flanken van de stuwwallen in Twente met regelmaat. Dan ben je net lekker aan ploegen, ramt een van je ploegscharen tegen de joekel van een zwerfkei. Dat is niet grappig. In de loop der tijd zijn er dan ook talloze van die zwerfkeien met een trekker uit de Twentse klei getrokken. En soms, als het om van die grote jongens gaat, dan liggen die als een stenen waakhond bij de oprit naar het erf. Je hebt ze wel eens gezien.
Ja, zeker. En zo ook die joekel waar we zo meteen naar gaan kijken. Decennia lang lag die bij een boerenerf, tot amateurarcheoloog en vrijwilliger bij de museumfabriek Dick Sluter hem vond. En Edwin Plokker, de baas van de collectie, tipte. En hij zei tegen hem, deze moet je kopen.
Edwin.
Ja.
Vriend. zwerfkei.
Ja, een steen. Ja.
Een steen. Asterix en Obelix.
Ja, ja, ja. Ik heb hem op mijn rug hier naartoe gebracht.
Net als al.
Ja.
Eerste pot spinazie leeggegeten waarschijnlijk.
Ja. Ja.
Maar je sleept me niet voor niks mee naar de kelder. Echt, dit zijn de krochten van die museumfabriek natuurlijk.
Ja, ja, klopt.
Om mij zomaar een steen te laten zien.
Ja, ja, dit is een nieuwe aanwinst.
Ja?
Dus die is eind vorig jaar hebben we deze aangekocht.
Ja?
Heb ik aangekocht van een boer.
Van een boer?
Van een boer, ja. Mee zwaar onderhandeld.
Nee.
Ja, want het is wel, die boer had ook wel in de gaten dat het iets bijzonders was.
Dat had hij wel in de gaten?
Ja, dat had hij, ja, natuurlijk wel. Als je met een delegatie komt om naar zo'n steen te kijken, dan weet hij, is ook wel in de gaten van, is dat iets bijzonders? Is jullie wel wat waard? Deze lag op de inrit van een boerderij als een soort schampkei.
En waar? Ja, ja.
In Hezingen.
Hezingen?
Ja.
Dus echt hier in de buurt in ieder geval, althans regio.
Ja, Noord-Twente. Ja. Eigenlijk in een gebied met heel veel grafheuvels. Eigenlijk op een steenworp afstand waar een aantal jaren terug die goudschat gewonnen is.
Ja.
Die uit het begin van de middeleeuwen stamde. Ja. Dus een hele andere tijd.
Dus even, als we het over stenen hebben in archeologie, dat is dan natuurlijk ook een gebied dat gevormd is door ijstijden.
Ja, ja, dus een zwerfkei die uit Zweden komt.
Ja.
Sterker nog, we weten het vrij precies. Dit is een Faxeu graniet.
Kijk.
Dus hij komt uit het gebied van Faxeu. Dus hij is door de gletsjers hier naartoe getransporteerd. Ja. En hij lag in het weiland van een boer. En zijn ploeg is een aantal keer tegenaan. En je ziet hier ook een aantal kerven in de steen zelf. En op een gegeven moment heeft de boer gedacht van, nou, die steen moet uit mijn weiland.
En
die heeft hem met de trekker eruit gehaald. En die heeft hij bij de oprit neergelegd. En in 1997, toen was de provinciaal archeoloog, dus Ad Verlinde, die was daar in de buurt en die kwam bij die inrit van die boerderij. En zei van, het is wel heel apart dat er allemaal strepen op zo'n,
ja, nou, dat is wel
op zo'n zwerfkei staan.
Ja.
En die heeft daar notitie van gemaakt en die dacht toen al van, nou, dit is wel bijzonder. Dit moeten we eens nader onderzoeken, want dit kan wel eens bijzonder zijn. En vervolgens is dat eigenlijk uit het oog verloren. heeft het wel genoteerd. En vorig jaar kwam Dick Fruiter eigenlijk weer die aantekeningen tegen. Dick. Maar die tipte mij, zegt van, nou, volgens mij ligt daar iets heel bijzonders bij de inrit van die boer. En je zou daar wel eens een topstuk mee binnen kunnen halen.
Hey, serieus, zo is het gegaan. Gewoon letterlijk.
Ja, ja.
Want die stuiten op die aantekeningen van deze
Zwolse... Ja, hij is toen gaan kijken, heeft dat mos verwijderd. En die zag het strepenpatroon. En die dacht van, dit volgens mij bestaat dit nog niet in Nederland. Wat wij hier hebben.
Oké.
Okay. Ja, en hij zei van, in ieder geval archeologen, die zullen hier heel warm van worden. Ja. Maar deze groeven zijn hoogstwaarschijnlijk in de bronstijd hier aangebracht.
Okay.
Dus dan heb ik het over 4000 jaar geleden. En
jij zegt hoogstwaarschijnlijk, waarom vermoeden we dat dat in de bronstijd gebeurd moest zijn?
Dat komt door de techniek.
Okay.
Als ze van die gleuven maken, dan kan het per ongeluk bijvoorbeeld dat je je bijlen slijpt.
Ja.
Maar dan krijg je altijd van die vee. En dit is een U-gleuf. Het zijn ook allemaal rechte lijnen, hè? Dus er zit een systeem zit erin. En dit hakten ze eruit met een soort steen die harder was dan dit. En dan allemaal hele kleine, dat is een heleboel werk om dan dit eruit te hakken. En dan krijg je zo'n lijn eruit. Maar dan krijg je zo'n U-profiel. En er zijn meer stenen bekend.
Die ditzelfde hebben.
In Duitsland, in Denemarken, in Zweden.
Okay. Dat is dus best wel een groot verspreidingsgebied.
Ja. En daar vind je dus dit soort stenen met dit soort lijnenpatronen erin. Altijd anders, is nooit hetzelfde. Maar je vindt wel stenen met lijnenpatronen.
Herkenbaar,
met kruisen, met andere tekens erin. Wat het te betekenen heeft, dat we hebben natuurlijk geen idee. Maar in andere plekken vinden we dat. En daar weten we dus dat in de bronstijd is gebeurd. Dus vandaar dat wij denken dat dit hier ook in de bronstijd gebeurd is.
Ja, want je ziet dezelfde manier van, waarop er is uitgehakt. En dezelfde patronen, strepen, een kruis gaf je al aan.
Ja, hier heb je een kruis. Ja. En hier kruisen ze ook twee keer. Als je dit doortrekt, dan zou je nog een soort cirkel kunnen zien die hier gemaakt is. Maar die lijkt iets ondieper en misschien net een iets andere techniek. Dus misschien is het wel een andere periode. Maar er zit een heel systeem van. Ja.
Maar met andere woorden, 4000 jaar geleden door mensen bewerkt, deze steen. Ja. Zonder dat we weten, het lijkt ook niet dat het nou per se een functie heeft of zo. Het is meer symbolisch dan of zo.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel veel werk. Dus misschien is het inderdaad wel een indicatie van, nou, hier heb je een graf en daar heb je een grafheuvel. De archeologen noemen dat landschap waar al die verschillende elementen zijn met stenen, met symbolen, met grafheuvels, met bronstijdgraven. Ja. Maar ook waar die offerplaats van die goudschat, dat noemen ze een ritueel landschap. En deze steen met die inscripties, die hadden we nog niet gevonden daar. Nee. Dus je hebt wel die grafheuvels en al die toestanden daar, maar deze steen nog niet. Dus die had ook een rol in het rituele landschap.
Dat vermoed ik dan, ja.
Dus in die zin is het dus uniek voor Nederland. De eerste keer dat het in Nederland gevonden is met petroglyphen, zo heette deze dingen.
Petroglyphen, oké. Okay. Dit hebben jullie al wereldkundig gemaakt?
Dat moeten we nog doen. Dus
verwacht je een stormloop van archeologen?
Die worden hier wel warm van. Hè? Dus we hebben een paar mensen verteld.
Dat zeg je alsof wij er niet warm van worden. Ik ben dol enthousiast.
Komende zomer willen we in ieder geval zeker tentoonstellen hier in de museumfabriek. En dan gaat hij in oktober naar Leiden voor een halfjaartje of zo.
Ja, mooi man. Hey, dus als ik het goed samengevat, heb je voor een prikkie een topstuk in huis gehaald?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat hoop ik wel, ja.
ik hoop dat je niet in de mand valt.
Ja. Ik vind het in ieder geval al wel een mooi verhaal. En ik vind het ook wel een mooi stuk. En het leuke aan al die dingen die met prehistorie te maken hebben, is je weet er eigenlijk bijna niks van, dus je moet een heleboel dingen bij verzinnen.
We kunnen hier nog een uur blijven zitten praten, volgens mij.
Ja, van waar het voor gebruik zou kunnen zijn. Ja.
Mooi, dankjewel.
Graag gedaan.
Petroglyphen, ik heb weer wat geleerd. Ernst, wij gaan zwaaien naar de mensen die live via televisie kijken. Doei.
Tot kijk.
En dan gaan we afsluiten voor de mensen die nu nog steeds bij ons zijn, via de herhaling of wat dan ook. En dan ben je al aan het terugkijken. Mocht je dat nog een keer willen doen, dat kan allemaal 18, 12, 2 uur, weet ik veel, op tv. Zometeen op onze televisiezender 120 Voetbaltijd. En op de radio hoor je Henk Ketting met de Kettingreactie. Tot morgen.
Tot morgen.
Twente.
Weet wat er speelt
in Twente. Met nu het nieuws van
5 uur.
Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er zijn geen aanwijzingen voor belangenverstrengeling van oud-technisch directeur Mislintat van Ajax. Die werd in september vorig jaar ontslagen omdat hij zou hebben gesjoemeld met het aankopen van spelers. Hij zat er toen net een paar maanden. De zaak is voor Ajax nu voorbij. Geert Wilders vindt dat hij geen draai heeft gemaakt door de Nexit uit het verkiezingsprogramma voor Europa te halen. Er is geen draagvlak meer om uit de EU te stappen, zei hij voor een gesprek met de informateurs. Net als zijn politieke bondgenoten wil hij de macht...